Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom, ook aan onze gasten en luisteraars. Namens de Kerkenraad heb ik op deze tweede Adventszondag de volgende mededelingen voor u. In het gezin van broeder en zuster Wouter en Linda Wieman, Borg, is afgelopen zondag een dochter, Lotte Evana, geboren. Haar roepnaam is Lotte. In de gemeente Oost is vrijdag zuster Lili Oostra overleden, op de leeftijd van 73 jaar. In deze dienst zullen de broeders Gert van Houwelingen en Harold Hutte in het ambt worden bevestigd. De zinsattestatie is aangevraagd naar de christelijke gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal door broeder en zuster Luc en Marina Mulder van der Struik met hun dochter Sophie. De collecte is vandaag bestemd voor de Oekraïne-zending. Zuster Astrid van der Hoeven, dat zal iets over vertellen.
Goedemorgen. Wij, Veenendaal West en Oost en Lelystad, hebben via Oekraïne-zending een student geadopteerd, Volodymyr Kalintjuk. Wij ondersteunen deze student met 100 euro per maand per gemeente voor een periode van 3 jaar. Dit werd de afgelopen tijd steeds opgebracht via de collectes. We willen jullie tot nu toe hartelijk bedanken voor de collectegelden tot nu toe. Ook de collecte van vanochtend was aanvankelijk voor deze student bestemd. Tot onze spijt werden wij afgelopen vrijdag verrast door hem, omdat hij aangaf de omstandigheden op het ogenblik geen kans te zien om zijn studie af te maken en wellicht dit op een later moment weer op te pakken. Wat deze omstandigheden precies zijn, dat is ons vooralsnog onduidelijk. Ook weten we op dit ogenblik niet hoe we hiermee om moeten gaan en daarom willen we de komende week met de Oekraïne-zending in overleg. En ook om hun hulp en advies te vragen. Voor vandaag hebben we daarom besloten de collecte voor de Oekraïne-zending algemeen te houden. Overigens net zo belangrijk. Komende week zullen we contact leggen met Oekraïne-zending en vervolgens beslissen voor welk specifiek doel in de Oekraïne we dit collectegeld van vandaag gaan gebruiken. Wellicht alsnog voor Volodymyr. Mocht het geld op dit ogenblik niet nodig zijn voor de student, dan zullen wij zorgen dat het geld goed wordt besteed aan een ander doel in de Oekraïne. Als zendingscommissie weten we op dit ogenblik niet meer dan dat ik u nu vertel. Wanneer we meer duidelijkheid hebben over deze situatie, dan zullen we dat kenbaar maken via de kerkbladen. We willen u wel vragen om te bidden voor Volodymyr en zijn gezin. We hebben hem afgelopen zomer leren kennen als een serieuze, plichtsgetrouwe student en begrijpen van hem dat hij worstelt met deze situatie en beseffen dat hij deze keus niet voor niets maakt. Dank u wel.
Dank je wel, Astrid. Vanmiddag is er ook weer een dienst om 16:30 gezamenlijk met Oost en daarin zal dominee Holtland met ons voorgaan. De Kerkenraad Beleid vergadert woensdag. Verder zoekt de Kerkenraad mensen die willen meehelpen aan een goede ontvangst en mooi verloop van de dienst op kerstavond. Het gaat dan vooral om de logistieke zaken daaromheen. Aanmelden kan bij dominee Wesseling. Dan leest nu Jolien Gunning het adventsgedicht voor.
Rachel, moeder in Israël, een hoer, levend aan de rand van de samenleving. Daar was haar huis, op de muur van de stad. Een leven vol van zonde en eenzaamheid, gemeden door velen, veracht en geschonden. Gevonden werd zij door de verspieders, ze gaf hen onderdak en verborg hen. Een daad van geloof door Gods genade redde zij hen en werd zij gered. Het scharlakenkoord, teken van haar schande, werd haar tot redding. Zie, hier woont zij, die hoer. Het teken van schande werd haar tot heil. Zo werd zij gekend door God en ingeleid in het volk Israël. Haar leven ging niet langs gebaande wegen, maar het paste perfect in Gods plan. Door schade en schande heen werd zij een moeder in Israël. Nog lezen we haar naam in de stamboom van de Messias.
Dankjewel, Jolien. In deze dienst gaat dominee Wesseling ons voor en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst. Nog een lied zingen.
Goedemorgen broeders en zusters. We hebben het wel over de donkere dagen voor kerst. Als je de Bijbel leest, dan mag je het daar wel hebben over de donkere eeuwen voor kerst. Ik wil vanmorgen preken over Micha. En laten wij als eerste lied uit het oude liedboek, lied 26, vers 1 en 2, zingen. Nadat wij liefdevol vanuit de hemel begroet zijn. Ik wil u uitnodigen om voor de Heer te gaan staan. Vanuit de hemel begroeten genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God onze Vader, dankzij onze Heer en Redder Jezus Christus. Als je probeert door de ogen van God naar het mensenleven te kijken en ook naar wat er op deze aarde allemaal gebeurt, en je gebruikt daar ook echt de meetlat van God bij, dan ontdek je steeds beter wat er allemaal aan schort en hoe ongelooflijk nodig het was dat de Heer Jezus naar deze aarde zou komen. Er was ooit iemand die aan hem vroeg, waar komt het op aan in een mensenleven? Ten diepste. En dan antwoordt de Heer Jezus, heb de Heer je God lief met heel je hart, met heel je ziel, met al je verstand en met al je energie. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb je medemens naast je even lief als jezelf? Als je dat op je laat inwerken, dan realiseer je dat je in de richting van God ongelooflijk tekort kunt schieten. Maar dat je ook in de richting van de mensen om je heen enorm tekort kunt schieten. De Heer Jezus is gekomen om alles goed te doen in onze plaats en ons ook weer in harmonie met God te brengen. Laten wij vers 3 zingen uit. Lied 26. Laten wij knielen en bidden. Heer God in de hemel, onze Vader, dankzij Jezus Christus. Als we vanuit de ruimte naar deze wereldbol zouden kijken, Heer, dan ziet hij er fantastisch uit. Een schitterende blauwgroene parel in het heelal. Maar we hebben zojuist ook gezongen dat er een schaduw overheen valt. De schaduw van het sterven. En we hebben gezongen over vrijheid en vrede, omdat we ook maar al te veel weten van onvrijheid en onvrede. En we hebben gezongen over de heerschappij van Jezus Christus. Zijn vrederijk zal geen einde krijgen en we danken u, Heer, dat wij in de adventsweken mogen leven. Dat we uitkijken naar kerst, uw zoon die op deze donkere wereld kwam om het licht van uw liefde en de kracht van uw genade te openbaren. En daarin willen wij ons koesteren. Daarvoor zijn we naar de kerk gekomen, Heer. Om te beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde dan we zien. Om ons te laten voorlichten door uw woorden en profetieën. Om te beseffen dat ons leven bij u altijd veilig is. En u kent ons leven, Heer, beter dan wie ook. En u weet wat er leeft in ons hart, beter dan wij zelf. Heer, geef dat we ook echt hier zitten. Als mensen die beseffen dat ze bij u kunnen schuilen en dat het dan altijd, hoe dan ook, goed komt. Vergeef ons, Vader, wat wij tekort kwamen aan liefde. Naar u toe. Naar de mensen om ons heen toe. Naar elkaar toe, wellicht. Wilt u ons blijven zien in de Heer Jezus? Wilt u ook uw kracht laten verkondigen. We zullen zo meteen de Bijbel open doen. Wilt u de lezing zegenen. Het is uw stem die in ons midden klinkt. En wilt u ook de uitleg ervan zegenen, zodat wij meer zicht krijgen op wie u bent. En daar des te meer verwondering in vinden. Heer, wij bidden om uw aanwezigheid in ons midden in Jezus' naam. Amen. Ik realiseer me dat het kinderbijbelclub is. Ik heb niet voor jullie gebeden, maar dat neemt niet weg dat ik jullie alle zegen en ook heel veel plezier toewens. Ik wilde de kinderen de ruimte geven om naar de kinderbijbelclub te gaan. In Oost wordt er vanuit de kinderwerkgroep voorafgaand aan de dienst een aantal kindmomenten gedaan. En daar gaat dan de kinderbijbelgroep ook mee verder over het boek Micha. Jacco die heeft vorige week over Micha 6 gepreekt. En het leek mij mooi om ook uit de profetieën van Micha te preken vandaag en over 2 weken, zondagmorgen. Ook om met elkaar wat toe te leven naar wat is nou ten diepste het grote wonder van kerst. Hè? Wat betekent het nou dat je in de adventstijd zit? Nou, ik zei net al, het zijn de donkere eeuwen voor kerst. Micha, dat hoor je ook wel terug. Laten we uit Micha 1 lezen, vers 1 tot en met 9. Hoofdstuk 2 in zijn geheel. En we lezen ook 2 versen uit Jeremia 26. Jeremia die leeft nou, een jaar of 100 na Micha. Maar je hoort in de profetieën van Jeremia terug dat Micha als profeet best wel grote indruk gemaakt heeft. En zijn profetieën die zijn wel binnengekomen. Dus we lezen uit hoofdstuk 26 van Jeremia ook vers 18 en 19. En laten we aansluitend uit het liedboek lied 451 vers 1, 2 en 3 zingen.
Eerst Micha 1 vers 1 tot 9. Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Micha uit Moreset, toen Jotam, Agas en Hiskia in Juda regeerden, het visioen dat hij zag over Samaria en Jeruzalem. Luister, volken, allemaal, hoor aarde en wie haar bewonen, hoe God de Heer tegen jullie getuigen zal vanuit zijn heilige tempel. Zie hoe de Heer zijn verblijf verlaat, afdaalt en over de hoogten van de aarde schrijdt. Onder hem smelten de bergen en splijten de dalen, als was dat smelt voor vuur, als water dat van een helling stort. Dit alles gebeurt om Jacobs misdaad, om de zonden van het volk Israël. Wat is de misdaad van Jacob? Samaria, wat zijn de offerhoogten van Juda? Jeruzalem. Van Samaria maak ik een ruïne, kale grond, alleen geschikt voor een wijngaard. Zijn stenen stort ik in het dal, zijn fundamenten leg ik bloot. Al zijn godenbeelden worden verbrijzeld, al dat hoerenloon gaat in vlammen op. Al die beelden zal ik vernietigen. Want met hoerenloon zijn ze betaald, en als hoerenloon zullen ze weer dienen. Laat me dan klagen, laat me schreeuwen, laat me naakt en blootsvoets gaan. Laat me huilen als een jakhals, laat me roepen als een struisvogel. De wonden van Samaria zijn ongeneeslijk, Ze reiken tot aan Juda. Ze raken aan de poort van mijn volk. Ze raken Jeruzalem. Lezen we hoofdstuk 2. Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Al in het ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer. Dat ligt in hun macht. Willen ze een veld? Ze roven het. Willen ze een huis? Ze nemen het. Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters, van mensen en hun eigendom. Daarom, dit zegt de Heer, over dit volk zal ik onheil brengen. Een onheil dat jullie niet kunnen afschudden en waaronder jullie gebukt zullen gaan. Er wacht jullie een tijd van verschrikking. Dan zal dit over jullie worden gezegd. Dan zal deze weeklacht klinken. Het is voorbij, zal men zeggen. We zijn reddeloos verloren. Ons erfdeel wordt verkwanseld, het wordt ons ontnomen, ons land onder afvalligen verdeeld. Daarom blijven jullie achter wanneer het volk van de Heer het land verdeelt. Niemand zal voor jullie het lot werpen wanneer het meetlint wordt gespannen. Hou op, zeggen ze, hou op met dat geprofeteer. Komt er ooit een eind aan die beschimpingen? Zou dit het zijn wat het volk van Jacob is aangezegd? Verliest de Heer zo snel zijn geduld? Zouden dit zijn daden zijn? Betekenen mijn woorden dan geen voorspoed voor wie de rechte weg gaat? Steeds weer stelt mijn volk zich vijandig op tegenover al wie vredelievend is. Niets vermoedende vreedzame voorbijgangers worden van hun mantel beroofd. Jullie verdrijven de vrouwen van mijn volk uit de huizen waarin zij gelukkig zijn. Jullie ontnemen hun kinderen voor altijd de luister waarmee ik hen heb bekleed. Sta op, ga weg. Hier zul je geen rust vinden. Dit land is onrein. Het brengt verderf en vreselijke vernietiging. Als er iemand was die niets dan wint en valse leugens verspreidt en profeteert, ik zie wijn en drank, dan zou dat voor dit volk een ware profeet zijn. Ik zal je bijeenbrengen, Jacob, je in je geheel bijeenbrengen. Ik zal verzamelen wat er van Israël over is. Ik zal het verzamelen. Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei. Het zal daar gonzen van de mensen. Hij die een bres slaat, gaat voorop. Ze breken uit, ze trekken door de poort, ze gaan erdoor naar buiten. Hun koning gaat hun voor, de Heer gaat aan het hoofd. Het laatste stukje uit Jeremia 26. Vers 18 en 19. Toen Hiskia koning van Juda was, trad Micha uit Moreset op als profeet. Hij zei tegen het volk van Juda, dit zegt de Heer van de hemelse machten. De Sion zal als een akker worden omgeploegd. Jeruzalem zal tot een puinhoop worden, de tempelberg tot een overwoekerde heuvel. Maar hebben koning Hiskia en de bevolking van Juda Micha ter dood gebracht? Hiskia had ontzag voor de Heer en wist hem gunstig te stemmen, zodat de Heer afzag van het onheil dat hij hun had aangekondigd. Als we deze man doden, roepen we groot onheil over ons af. Tot zover.
Laten wij na de verkondiging God aanbidden en prijzen vanwege wat Hij allemaal gepresteerd heeft. We doen dat met behulp van Psalm 89, vers 2 uit de nieuwe psalmberijming en meteen aansluitend opwekkingslied 638. Ik denk dat het passend is om bij die beide liederen te gaan staan. Naar de preek dus nieuw op psalmberijming 89 vers 2 en aansluitend opwekkingslied 638. En Bertolt is vast heel goed in staat om dat aan elkaar te vlechten. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer Jezus Christus. Het is alweer een heel aantal jaren geleden, denk ik, maar het gebeurde in een van mijn vorige gemeenten, vlak na een kerkdienst. Ik werd door een jonge vrouw aangesproken. Ze was moeder van 2, 3 jonge kinderen. En ik weet niet meer hoe we erop kwamen, maar ze zei op een gegeven moment tegen mij: ik ben begonnen om het Oude Testament eens helemaal door te lezen. En ik zei, nou en? Nou, zei ze, je leert God wel kennen. Hoezo dat dan? Vroeg ik. Nou, je komt er wel achter dat God een heilig God is, zei ze. En dat hij ook heel emotioneel kan reageren. Verontwaardigd om wat mensen kunnen doen en om wat mensen hem kunnen aandoen. Hoe ze hem zomaar toch ook weer aan de kant kunnen schuiven, ook al heeft hij alles voor ze gedaan. Hoe die verontwaardigd kan worden als ze de goden van de wereld in huis halen. Ja, dat klopt wel, zei ik. Het Oude Testament, je zou kunnen zeggen de boeken van het oude liefdesverbond, leren je wel af om al te easy over God te denken. Nou, we hebben vanmorgen uit 2 hoofdstukken van de profeet Micha gelezen. En ja, dan voel je toch meteen aan dat er wel wat gebeurt. En dat God absoluut niet in een vriendelijke stemming is. De naam Micha alleen al. Die naam die straalt heel veel uit. Wij missen de clou daarvan een beetje, denk ik. Maar in het Hebreeuws wordt die voluit geschreven. Micha Yahu. En dat is ook niet zo moeilijk te vertalen, want dat betekent wie als Yahweh. En dus zo gauw Micha ergens zich liet zien, en mensen wisten, oh ja, dat is Micha Yahu, werd je uitgedaagd om even door te denken. Wie is Yahweh eigenlijk? Wat heeft hij in de loop van de eeuwen allemaal wel niet gedaan voor ons? Wat is hij groots en uniek en onze aanbidding meer dan waard? En als je hem een beetje leert kennen, dan kun je ook heel goed weten dat hij onvoorstelbaar liefdevol is. Geloof hem maar. Maar je kunt ook de rillingen over je rug krijgen als hij zich tegen je keert. Berg je dan maar. Micha Yahu. Wie is als God? Heb ik ook als thema boven de rest van de preek gezet. Wie is als God? Ik wil met u naar 3 dingen kijken. Wat maakt hem emotioneel? Hoe laat hij zich kennen? En wat doe je? Wat doe jij ermee? Wie is als Yahweh? Wat maakt hem zo emotioneel en verontwaardigd? Hoe laat hij zich kennen? Zal ik vooral op de tekst inzoomen. En wat doe je ermee? En mijn bedoeling van de preek van vanmorgen is, broeders en zusters, dat wij onze God weer wat beter leren kennen. En dat we straks ook met meer verwondering kerst gaan vieren. De Zoon van God daalt neer op deze planeet aarde. God beter leren kennen en met meer verwondering kerst vieren. Er zijn niet zoveel woorden voor nodig, broeders en zusters, om duidelijk te krijgen dat God diep geraakt is. Ongelooflijk op zijn ziel getrapt. Met alle emoties die daarbij kunnen loskomen. Hij is verdrietig, maar hij is ook boos. Heel verontwaardigd. En ja, dat ga je een klein beetje begrijpen en aanvoelen als je je realiseert dat het hele Oude Testament over een liefdesrelatie gaat. Dat is het beeld wat ook heel regelmatig gebruikt wordt. God als de man, de koning ook. En Israël als zijn geliefde. Als ten dode opgeschreven meisje, vertelt Ezechiël in hoofdstuk 16. Als ten dode opgeschreven meisje, als het ware opgeraapt en in het paleis gehaald en opgegroeid. En uiteindelijk mocht ze zelfs met de koning trouwen. Hij had alles, maar dan ook echt alles voor haar over. Ze geven zielsveel om elkaar. Delen lief en leed en trekken samen door het leven. Maatjes. Maar moet je eens kijken wat er in die relatie gebeurt. Je moet bij dit soort stukken in de Bijbel altijd even proberen er een kaartje bij te pakken. Er is een kaartje ongeveer uit de tijd van Micha. Het tienstammenrijk, dat is grotendeels groen ingekleurd. En daaronder, linksonder, zit het tweestammenrijk. En die rode en gele strepen, dat zijn al de veldtochten van de vijandige legers. Uit Assyrië en Aram. Dus als oorlogsgebied, hetzelfde wat je tegenwoordig in Syrië ziet, waar ISIS heeft huisgehouden en waar de troepen van Assad ook verschrikkelijk kunnen huishouden. En Micha, die komt ergens van het platteland, waarschijnlijk een dorpje ergens onder in Israël, in Juda. Het is ook niet echt een gepolijste profeet. Hij zegt de dingen recht voor zijn raap, zonder opsmuk. Heel anders dan Jesaja. Jesaja is een tijdgenoot van Micha. Maar Jesaja heeft waarschijnlijk veel rondgelopen aan het hof. Die gebruikt ook een heel andere taal. Maar Micha is echt heel streed. Opsmuk is er niet bij. En als die geïntroduceerd wordt, Micha uit Moreshet. Toen Jotam, Agas en Hiskia in Juda regeerden. Nou, ik heb eens even teruggebladerd in mijn Bijbel. Dan kom je uit bij 2 Koningen 15. Als u een Bijbeltje bij u hebt, dan kunt u het zo meelezen. Wat was dat nou voor een tijd? 2 Koningen 15. Jotam, koning van Juda, 25 jaar oud toen hij koning werd. Zijn moeder was dochter van een priester. En dan staat er, hij deed wat goed is in de ogen van Jahwe. En volgde in alle opzichten het goede voorbeeld van zijn vader Uzzia. Maar er is wel één kanttekening. Toch bleven de offerplaatsen bestaan. En bleven de Judeërs daar offers brengen. En wier ook branden. En daarna komt Agas en dan gaat het van kwaad tot erger. 20 jaar oud toen hij koning werd. Een jonkie nog. Hij deed niet wat goed is in de ogen van Jahwe. Zoals zijn voorvader David. Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël. En hij ging zelfs zo ver dat hij zijn zoon als offer verbrandde. Volgens het gruwelijke gebruik van de volken die de Heer voor de Israëlieten had verdreven. Agas is in de Bijbel wel het voorlopige dieptepunt. Nou, dan krijg je 2 Koningen 17 en dat vertelt over hoe het tienstammenrijk al ten onder gegaan is. omdat ze de afgoden in huis haalden. En dan krijg je ineens Hiskia in 2 Koningen 18. En blijkbaar is Hiskia iemand geweest die goed heeft gezien wat er aan de hand was. Hé, de profetieën over het tienstammenrijk gaan in vervulling. God doet dus wat hij profeteert. En dan staat er van Hiskia: hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. Zoals zijn voorvader David gedaan had. Hij verwijderde de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen, haalde de Asherah-palen omver en sloeg de koperen slang die Mozes gemaakt had aan stukken. Want ja, de Israëlieten waren daar afgoderij mee gaan bedrijven. Ik haal dat even naar voren, broeders en zussen, om een klein beetje gevoel te krijgen voor wat er eigenlijk gebeurt in die tijd. De mensen die zetten Jahwe aan de kant en die halen de goden van de buurlanden in huis. Zie je? Ze worden, zou je kunnen zeggen, wereldgelijkvormig. Er is eigenlijk geen verschil meer tussen kerkleden en mensen die totaal niet in Jahwe geloven. En hoe zou dat nou voor God voelen? Stel je voor, een jongen en een meisje die hebben een relatie, zijn stapel op elkaar, gaan samen naar een of ander feest en het meisje presteert het om voor de ogen van die jongen ineens met een andere jongen te gaan zoenen. Minutenlang. Vlak voor de ogen van die jongen. Hoe denk je dat dat voelt? Dat is wat de mensen God aandoen. En hoe reageert hij? Zie hoe de Heer zijn verblijf verlaat, de hemel, afdaalt en over de hoogten van de aarde schrijdt. En God, de schepper van deze planeet, die komt als het ware naar beneden om het allemaal eens van dichtbij aan te zien. En dan schreeuwt hij het uit van liefdesverdriet. Wat is de misdaad van Jacob, het tienstammenrijk? Nou, kijk toch eens naar Samaria, zeg. En wat zijn de offerhoogten van Juda? Nou, Jeruzalem, de plek waar ik woon. De mensen, de kerk van toen gedraagt zich als een slet. Dat woord gebruikt God ook. En jullie zijn hoer geworden. Jullie verkopen jezelf aan Jan en allemaal. Als je de profeten leest, want er zijn heel veel profeten in het Oude Testament die vergelijkbare stukken hebben, dan waan je je ineens in een oorlogsgebied in het Midden-Oosten. En vrouwen worden uit de huizen gesleurd waar ze gelukkig waren. Kinderen wordt voor alles en nog wat aangedaan. Het recht wordt krom gebogen. Vrouwen en kinderen zijn vaak als eerste de dupe als er oorlogsgeweld losbarst. Het gaat dus om de kerk van toen. De grote liefde van God op aarde. En vlak voor zijn ogen gaan ze vreemd en maken ze elkaar af. En het staat onverbloemd in de Bijbel. Waarom eigenlijk? Wil je dit wel weten? Is het niet gemakkelijker om je ogen er een beetje voor te sluiten? Er waren in de tijd van Micha ook andere profeten. En die zeiden mensen, maak je geen zorgen, niks aan de hand. De Heer is in ons midden. Ons overkomt geen kwaad. Broodprofeten. Als ze maar te eten kregen of geld toegeschoven, dan gaven ze positieve boodschap af. En God is ongevaarlijk, mensen. Echt waar. Maak je geen zorgen. En Micha, die heeft zich vaak een eenling gevoeld. Hoofdstuk 3, vers 8. Ik ben vervuld van kracht. Ik heb de geest van de Heer. Ik ben rechtvaardig en ik heb de moed om Jacob zijn wandaden bekend te maken en aan Israël zijn zonde. En Micha die loopt er niet met een grote boog omheen. Die loopt niet voor zijn missie weg. Want de geest vindt dat de mensen het moeten weten. En kennelijk is het in de Bijbel opgenomen omdat wij het ook moeten lezen. Maar waarom? Ik denk omdat je in dit soort Bijbelgedeelten ziet wat er in mensen zit. Een soort aangeboren neiging om God ontrouw te worden. Of om andere mensen het leven zuur te maken. Of het leven onmogelijk te maken. Want het gaat over keihard egoïsme. En bot eigenbelang. En haat en nijd. En ikke en de rest kan stikken. En Micha mag de mensen niet naar de mond praten. Hij moet namens Jahwe worstelen om het hart van mensen. Met tranen in zijn ogen. Je voelt hoe God vecht voor zijn liefdesrelatie. En hoe hij knokt om het hart van mensen. Ook om ons hart en om mijn hart. En ook voor de relatie met ons. Dat als tweede, hoe laat hij zich kennen? Want je zou toch verwachten dat als iemand je zoiets flikt, dat je iemand op straat zet, toch? En God zou meer dan voldoende reden hebben om het uit te maken, definitief. Vertrekken, je hoeft niet meer terug te komen. En je krijgt een grote schop na. En in zekere zin gebeurt dat ook wel. De ballingschap is toch wel ook een periode van bezinning geweest. Uit huis jij, als je gelijk wil zijn aan de heidenen om je heen, ga er maar tussen wonen. Alle tijd om na te denken, wat hebben wij eigenlijk gedaan? En wat willen we nu echt? En dus God zet zijn vrouw wel tijdelijk uit huis. En toch kan hij zijn grote liefde niet vergeten. Jesaja die verwoordt dat enorme contrast tussen God en mensen. Hij zegt ergens in Jesaja 17, jullie zijn de God van je redding vergeten. En een heel aantal hoofdstukken verder zegt hij, kan een moeder haar zuigeling vergeten? Nou, en zelfs als dat gebeurt, wat bijna onmogelijk en onmenselijk is, maar zelfs als een moeder haar kind zou vergeten, ik, Jahwe, zal jullie niet vergeten. En je ontdekt bij de profeten, Hosea is daar ook een fantastisch voorbeeld van, je ontdekt ook de hartstocht van God, zijn brandende liefde. Ik wil jullie niet vergeten. Ik wil jullie niet laten lopen. En ineens voel je in Micha 2 hoe er een heel andere sfeer komt. En vers 12 en 13. Als je goed luistert, dan hoor je iets zorgzaams. Liefdevol. Brandend van verlangen. Compleet onverwacht. Totaal onverdiend. Maar vol tederheid, ik zal je bijeenbrengen, Jacob. Je in je geheel bijeenbrengen. En die mensen waren natuurlijk uit elkaar geslagen, ook door de vijandige legers en door de ballingschap. Ik zal jullie weer bij elkaar zoeken, verzamelen wat er van Israël over is, samenbrengen binnen de omheining als een kudde in de wei en het zal er weer gonzen van de mensen. En waar doet dat je aan denken? ja, aan wat een herder doet. En zijn verstrooide schapen weer bij elkaar zoeken. Omdat ze anders ten dode opgeschreven zijn. En het zijn maar al te vaak ook gewonde schapen. Heel veel mensen in die tijd raakten natuurlijk getraumatiseerd door al dat oorlogsgeweld. En al dat onrecht. Het beeld van een herder en het volgende vers het beeld van een getrainde soldaat. Een heel geoefend commando. En de commandant breekt als eerste door de vestingmuur van de stad naar buiten de vrijheid tegemoet. En achter hem klimmen een heleboel mensen door het gat in de muur naar buiten. Ineens zie je natuurlijk de gestalte van de Heer Jezus. De Zoon van God op aarde. Ik zal jullie bijeenbrengen. En ik breek door de muur heen. Geboren uit de maagd Maria, heeft geleden, onmenselijk zwaar, is gestorven, maar door de muur van de dood heen gebroken en weer opgestaan. En na een aantal weken weer zijn hemelse glorie binnengegaan. En je ziet de gestalte van Jezus Christus al vaag opdoemen. Maar je voelt ook wat God bezielt. Hoe hij gedreven wordt door liefde. En hoe hij bewogen wordt door trouw. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om alles en iedereen stuk te laten gaan. Al is het 100 keer je eigen schuld. En hij weigert deze wereld prijs te geven aan alle doffe ellende waar de kranten elke dag vol van staan. De Heer Jezus die zegt ergens, ik ben gekomen om de praktijken van de duivel te verpulveren. En dat is het. Je ontdekt ook hoe bijzonder het is dat er een kerk bestaat op aarde. We zullen straks 2 broeders-ambtsdragers bevestigen. Een broeder ouderling, de Heer Jezus als koning. Hij bestuurt de gemeente. Je mag achter Jezus aan, Harold. En een nieuwe broeder diaken, de Heer Jezus als herder van de gemeente. En je mag zijn liefde en zorg stimuleren. God laat zich kennen als een God van liefde. Wat doe je ermee? We weten uit Jeremia dat de profetieën van Micha behoorlijk zijn binnengekomen. Ze hebben erin gehakt. Hiskia was een vrome koning, terwijl die een goddeloze vader had, Agas. Wat een wonder. En we weten via Jeremia ook dat God op zijn plannen is teruggekomen. En toen Hiskia zich bekeerde en het verbond met God vernieuwde, dacht God, ah, ze hebben geluisterd. Wat doen wij met zulke profetieën? Ik denk als eerste, broeders en zusters, dat het belangrijk is dat je je in God probeert te verdiepen. En wat maakt hem nou zo emotioneel, zo heftig verontwaardigd? Zou ik hem misschien soms ook op zijn ziel trappen? Ongelooflijk ook, wat er in mij als mens kan zitten, toch? En als je soms niet schrikt van jezelf, kun je schrikken van wat mensen in deze wereld allemaal kunnen uitspoken. En ik vind het ook altijd weer ongelooflijk dat God er niet mee gekapt is. Hij begint aan een nieuw liefdesverbond. Hij is trouw tot in het oneindige. Zo onnoemelijk veel liefde, zo onvoorstelbaar veel genade. Onvoorstelbaar toch dat hij zijn eigen zoon stuurt en tot zondebok maakt. Voor al die mensen die hem tekort gedaan hebben. Ongelooflijk ook dat de Heer Jezus wilde sterven in mijn plaats. Toen wij, schrijft Paulus, toen wij nog zondaren waren, liet hij zich ophangen aan het kruis. Je kunt er met je verstand en met je gevoel niet goed bij. Ongelooflijk ook dat je bij zijn kerk mag horen. De mensen die de Heer Jezus vanuit de hemel verzamelt. Omdat hij het goede, het allerbeste met ze voor heeft. Jezus is de goede herder. En ongelooflijk dat je met heel je hebben en houden voor eeuwig veilig bent. Advent, dat betekent terugdenken aan toen ook. Toeleven naar de komst van de Heer Jezus, maar ook toeleven naar zijn terugkomst op aarde. Leven in verlangen en leven in verwondering. En wat deed uit hemels zalen, o Heer, der heerlijkheden op aarde uw nederdalen, uw grote liefde alleen, uw eindeloos erbarmen met onze grote nood. En met uw armen kwam u om reddend ons te omsluiten. En je mag terugkijken met Advent, maar je mag ook vooruitkijken. De Bijbel eindigt met prachtige visioenen die de Heer Jezus aan ons meegeeft. En een daarvan die laat een ontelbaar grote mensenmassa zien. En ze komen uit de benauwdheid, hoort Johannes. En God zal de tranen van hun ogen afvegen. Die jonge moeder die ik sprak in de hal van de kerk, die had natuurlijk groot gelijk. Je leert God wel beter kennen. En je leert zijn emoties aan te voelen. En je krijgt feeling voor zijn drive. Micha Yahu. Wie is als Yahweh? Wat doe je met hem? Wie is als God, was de vraag. Wat maakt hem emotioneel? De ontrouw en liefdeloosheid van mensen. Hoe laat hij zich kennen als iemand die de liefde van zijn hart niet kan verloochenen? En wat doe je ermee? Verdiep je in God? En leer aanvoelen en beseffen hoe wonderlijk de komst van Jezus op aarde is. Amen. We mogen een broeder Oudeling en een broeder Jaken bevestigen. Ik heb het formulier wat ingekort. Ik probeer de essentie ervan vast te houden. Als hoofd van de kerk zorgt Christus vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. Als de goede herder zorgt hij voortdurend voor zijn kudde en stelt hij herders aan om in zijn naam op de schapen te passen. Oudsten vinden we al in het Oude Testament. Ze bekleden daar een leidende functie. In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostelen door de geest van Christus geleid in elke gemeente oudsten aanstelden. Na een ontwikkeling van eeuwen vormen vandaag de dag de ouderlingen samen met de predikant de kerkenraad. Door de leiding van de gemeente toe te vertrouwen aan deze raad beschermt Christus zijn kerk tegen heerszuchtig optreden van enkelingen. Samen met de predikant moeten ze als herders de gemeente besturen en verzorgen. Ze letten erop dat ieder lid van de gemeente zich met woord en daad gedraagt in overeenstemming met het evangelie. Als beheerders van Gods huis zorgen ze ervoor dat alles in de gemeente vreedzaam en ordelijk toegaat, zoals Christus het heeft opgedragen. Ook houden ze toezicht op leer en leven van de predikanten. De ouderlingen zullen deze taken kunnen vervullen als ze zich verdiepen in de Bijbel en zich oefenen in een leven dat aan God is gewijd. Barmhartig zijn voor mensen in nood, daar gaat het om in het werk van de diakenen. Christus is daarin een voorbeeld voor ons geweest. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. De Heer roept ook nu op tot gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de blijdschap van de gemeente. Daar mag niemand ongetroost blijven in ziekte, eenzaamheid of armoede. Met het oog op deze hulpverlening heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven. Ze zetten zich in voor de eenheid die de Heilige Geest in de gemeente brengt en spannen zich er met woord en daad voor in dat deze eenheid zichtbaar wordt in de onderlinge liefde. Zo zullen we als gemeente groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Geliefde broeders, u staat klaar om uw ambt op u te nemen en ik verzoek u op de volgende vragen te antwoorden voor het oog van God en ons als gemeente. Bent u ervan overtuigd dat God zelf u door middel van zijn gemeente tot deze taak heeft geroepen? Beleidt u dat alleen de Bijbel ons leert hoe we gered worden? En wijst u alles af wat daarmee in strijd is? Belooft u in overeenstemming daarmee uw ambt trouw te vervullen en in heel uw leven te laten blijken dat u ontzag hebt voor God? Belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht in overeenstemming met de kerkorde, mocht u zich in leer of leven misgaan, waarvoor onze Heer u genadig behoede? Wat is daarop je antwoord, broeder Harold Hutte? Broeder Gert van Houwelingen. Onze almachtige God en Vader geven jullie dat je deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. Ik stel u voor dat wij deze broeders ook de zegen van God toebidden en toezingen met opwekkingslied 710. Het tweede gedeelte, ik heb daar een paar woorden in veranderd, denk ik. Zegen ons wilde ik veranderen in zegen hen, waar ze in geloof voor leven. En dan de vierde regel, oh God, zegen ons in eeuwigheid. En het vervolg ook gewoon met ons. Maar de eerste drie zinnen dus toegepast op deze beide broeders. Thank you. We hebben ervoor gekozen om deze beide broeders ook hier in de kerkdienst hun handtekening te laten zetten onder wat we noemen het ondertekenings- of tegenwoordig het bindingsformulier. Daar staat in verwoord dat we ons als ambtsdragers binden aan onze gezamenlijke belijdenissen en ook in dat spoor willen leven en werken. Nou, we stonden voor de dienst even dat boek door te bladeren, naar namen en handtekeningen te kijken en dan realiseer je dat je al een hele rij voorgangers hebt gehad. En wat ik daar altijd heel indrukwekkend aan vind, is dat je dat door al die mensen heen de Heer Jezus bezig blijft met zijn gemeente. En wat ik jullie ook wil toewensen is dat je ervan bewust bent dat hij zelf ook dag en nacht bij jullie is en je voor deze bijzondere taak roept. Ik denk dat de namen op alfabetische volgorde zijn ingevuld. Gert. Wil zegen. We zullen gaan bidden. En voordat we dat gaan doen, wil ik u over een aantal namen en situaties even kort iets vertellen. We zullen bidden voor broeder Age Veenstra, omdat je onder behandeling bent deze week geopereerd. Maar er is vervolgonderzoek en we hopen ook een vervolgbehandeling mogelijk. Verder kreeg ik een appje van broeder Goof Mingelen dat hij plotseling in het ziekenhuis is opgenomen vanwege algehele zwakte. En ik werd gisteren gebeld door een zoon van broeder Piet Jonker. Hij heeft er last van dat hij af en toe niet meer goed op zijn benen kan blijven staan. En er wordt waarschijnlijk vanaf morgen nader onderzoek gedaan naar de achterliggende oorzaak. Laten wij bidden. Onze Vader in de hemel, hoe bijzonder dat wij u kennen en u mogen aanroepen. Hoe bijzonder dat u zich liefdevol blijft bezighouden met ons als gemeente. In de kracht van uw geest, we danken u dat we opnieuw een broeder ouderling en een broeder diaken mochten bevestigen. We danken u dat u hen aan ons geeft. En dat ze ook het geloof en de moed hebben gehad om hun benoeming aan te nemen. Wij bidden u, Heere Jezus, verleen hun steeds meer de gaven die ze nodig hebben. Wijsheid, vrijmoedigheid, barmhartigheid en onderscheidingsvermogen. Wilt u hen helpen om hun taak en dienst aan u trouw te vervullen, zonder zich te laten hinderen door moeite of verdriet. Wij bidden ook om uw zegen over ons als gemeente, zoals we dat net ook zingend hebben gedaan. Geef dat wij ook ons aan de woorden van de ouderlingen storen en ze ons aantrekken. Geef dat we hen in ere houden om hun ambt. Help ons ook om elkaar lief te hebben en in trouw vast te houden. En geef dat we ook de broeders diakenen met blijdschap alles geven wat ze nodig hebben om de hulp die ze willen verlenen ook daadwerkelijk te kunnen geven. En wilt u door de inzet van deze broeders ons als gemeente toerusten, zodat we u en elkaar willen blijven dienen. Heer, we danken u dat u bent doorgegaan met uw werk op aarde. De engelen zingen daar dag en nacht van. Wij leven toe naar kerst, Heer, maar het is voor ons ook vaak nodig om het stof er weer van af te blazen, om het wonder te zien opglanzen. Geef dat we dat bijzondere feit, de geboorte van uw zoon op aarde, ook echt in het goede perspectief kunnen krijgen en als een godswonder beleven. We bidden voor de wereld waar we op wonen, Heer. Want als wij die profeten lezen, dan lijkt het wel alsof ze voor vandaag hebben gesproken. Want wij lezen toch onophoudelijk ook van haat en nijd. Liquidaties in het criminele circuit. Vrouwen en meisjes waar de meest verschrikkelijke dingen mee gebeuren als het oorlog is en alle remmen losgaan. Wij bidden voor al die gebieden op deze planeet, Heer, waar het oorlog is of waar geweld normaal is. Verkrachtingen en verbrandingen in India. Wij bidden voor alle vluchtelingenstromen, Heer, waarvan de meesten zich aan onze waarneming onttrekken. Maar als we naar de getallen kijken en de inschattingen, dan gaat het om gigantisch veel mensen. Wilt u ze bijstaan, Heer, als ze door de woestijn trekken of over het water van de Middellandse Zee een veilig heenkomen zoeken? Maar wilt u ook de oorzaken wegnemen? En wilt u geven dat wij allereerst in deze wereld vredestichters zijn? Wij bidden om uw zegen over het klimaatoverleg in Madrid. Omdat het zo hard nodig is, Heer, dat wij matigen. Dat we de opwarming van de aarde binnen grenzen proberen te houden. Zodat ook toekomstige generaties adem en leven hebben. Heer, wij bidden ook om boodschappers van u, overal in de wereld, dichtbij en veraf. Zodat de ogen van mensen opengaan, maar ook zodat in de kracht van uw geest harten opengaan en mensen zich gewonnen geven aan het vrederijk van Jezus Christus. Heer, wij dragen broeder Age Veenstra met zijn vrouw en kinderen aan u op. Nu hij onder behandeling is, er woensdag weer gesprekken volgen om het vervolgtraject uit te zetten. Wat zijn we kwetsbaar, Heer, en wat is het rustgevend te beseffen dat we in uw hand zijn. Dat we dan veilig zijn te allen tijden. Wij bidden om uw zegen over de behandeling. En geef dat er goede mogelijkheden zijn om de kwaal af te stoppen. Wij dragen onze oude broeder Goof Mingelen aan u op. Nu hij toch weer vanwege hartzwakte en algehele zwakheid in het ziekenhuis opgenomen moest worden. Mijn hulp is van de Heer, ebte hij. En wilt u dat ook waarmaken, Heer, zodat hij ook daar bij alle drukte van onderzoeken en behandelingen rust heeft van binnen. Wij bidden voor broeder Piet Jonker, die last van heeft dat hij niet altijd meer goed op de been kan blijven en dan zomaar valt. Wilt u ook door de onderzoeken helderheid geven van wat er aan de hand is? En wij bidden ook om een goede behandeling en hopelijk beterschap. En we danken u dat u nieuw leven gaf in Lotte Wieman. Wat een geschenk uit de hemel, Heer. Fijn dat alles heel goed gaat. Wilt u Linda ook weer op krachten laten komen? En wilt u Wouter en Linda ook alles geven om dit meisje in uw licht en in uw liefde groot te brengen? En dat begint toch al bij de eerste tedere zorg, meteen na de bevalling. Wilt u dit gezin zegenen vanuit de hemel? Heer, Astrid heeft ook verteld over moeilijke omstandigheden die er zijn bij de student die wij ondersteunen. Wilt u ook bij hem en zijn vrouw zijn en helpen om deze omstandigheden te boven te komen? Wilt u ook helderheid geven over wat er aan de hand is? Wilt u ook onze gaven zegenen aan het zendingswerk in de Oekraïne? En laten beseffen dat het daar toch om draait. Dat de boodschap van Jezus Christus overal in de wereld klinkt. Omdat we leven in de adventstijd. De terugkeer van de Heer Jezus. Heer, wilt u ons geloof verdiepen. En ons gevoel voor wie God is ook versterken. Hoor ons bidden. Uit genade in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw liefdegave ook in de collecte aan de Heer te geven. Laten wij tot slot zingen over de vredeheerschappij van de Heer Jezus via Psalm 72. Ik stel voor, Bertel, dat we twee versen zingen, vers 1 en vers 7. Laat u, voordat we weer van hier gaan, vanuit de hemel zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, met u allemaal.